Ja, goeiedag en welkom bij Goed Gemaakt, een podcast over goed gemaakte televisie. Ik zit hier vandaag niet met Tim, maar met Yvette Nieuwstad.
Hallo.
Hoi Yvette. Vind je het spannend?
Ja, ik vind het spannend. Ik ben een groot fan van de podcast Goed Gemaakt en ineens belde jij of ik naast je wilde komen zitten. Ik denk niet dat ik in de voetsporen van Tim kan treden, maar nou, ik zal mijn best doen.
Je hebt het Brabantse accent, heb je ook?
Ah ja, precies. Ja. Klopt.
Hey, ik belde jou inderdaad, want jij bent researcher en ook best wel een goeie. En ik vroeg aan jou, je zit nu te knipperen met je ogen inderdaad, heel bescheiden.
Altijd lastig, complimenten.
En ik vroeg aan jou, want Tim is heel druk met de verbouwing van zijn huis en meerdere programma's en ik wilde toch opnemen. En ik vroeg aan jou, Yvette, jij als researcher, wie zou jij nou graag een keer willen spreken?
Toen zei ik natuurlijk een andere researcher.
Ja, precies.
Ik dacht, jullie hebben nog nooit gesproken met een researcher, maar een enorm belangrijke rol, denk ik, in het proces en bij televisie.
Wel regisseurs en cameramannen en editors, ja. Maar nog nooit een researcher.
En ik dacht, Manon van der Sluis. Want die zie ik al zo lang op aftitelingen staan van documentaires die ik super goed vind. Maar ik ken haar niet. En dit is een manier om een kijkje te krijgen in haar keuken, als researcher.
Zij is echt diehard researcher.
Documentaire researcher.
En wat heeft ze allemaal gemaakt?
Schuldig, Klasse, I Am a Woman Now van Michiel van Erp. Ze heeft veel met Ingeborg Jansen gewerkt, regisseur. Heel veel maatschappelijke documentaires.
En ze is nu eindredacteur documentaire bij Human.
Ja.
Maar ze was dus eigenlijk de 30 jaar hiervoor was ze researcher. Wat is de grootste uitdaging van een researcher, waar we Manon zo meteen over aan haar tanden kunnen voelen?
Waar ik benieuwd naar ben, is hoe zij omgaat met mensen. Want je hebt mensen nodig voor je verhaal, maar mensen moeten ook bereid zijn hun verhaal te vertellen en daar goede redenen voor hebben. En ik ben nieuwsgierig hoe zij dat doet. Ja.
Nou, als we het aan iemand kunnen vragen, is het aan Manon van der Sluis, want het is toch een beetje de... Hoe noem je dat? De
Grand Dame van de
Grand
research.
Dame. Hoe zou Matthijs van Nieuwkerk dit zeggen? De Grand Dame. Jij had het heel mooi opgeschreven trouwens.
Oh.
Veel plezier met het luisteren naar ons gesprek met Manon van der Sluis. Een van de beste researchers van Nederland. Misschien wel de beste.
Ter wereld.
Manon van der Sluis is eindredacteur documentaire bij Omroep Human. Maar werkte daarvoor maar liefst 30 jaar als researcher voor documentaires. Ze deed veel films en series van Michiel van Erp, zoals Hollands Welvaren, I Am a Woman Now, Het Geluk, maar ook Het Verdriet van Nederland, over MH17. Ze dook Amsterdam-Noord in voor de veelbesproken documentaire series Schuldig, over schuldenproblematiek, winnaar van de Zilveren Nipkoff-schijf, en voor de serie Klasse, over kansenongelijkheid in het onderwijs, van Esther Gould en Sarah Selbing. Manon geeft masterclasses over research aan de UvA, de Filmacademie en op het documentaire festival ITVA. Dus we kunnen haar gerust de documentaire researcher van Nederland noemen. Manon, welkom.
Dankjewel. Leuk.
Ja. Hey Manon, wanneer vind jij iets goed gemaakt?
Iets goed gemaakt is volgens mij als alles samenkomt. Dus dat er heel goed nagedacht is over iets. En dat alle kleine elementjes van een mooie film maken kloppen. Dus dat er goed nagedacht is, dat heel mooi gefilmd is. Dat er mooie mensen gevonden zijn, mooie verhalen. En dat er, ja, je hoopt gewoon ook echt dat mensen geraakt worden door iets. Dan heb je het goed gemaakt.
En zie jij vaak dingen die goed gemaakt zijn? Hoeveel procent van de dingen is daadwerkelijk goed gemaakt?
Nou, dat is meteen wel een pittige vraag.
Het is wel moeilijk natuurlijk om dan aan al die punten te voldoen.
Klopt. Ik krijg ook, ik vind het soms wel eens moeilijk hoe hoog leg je de lat. Ik vind ook niet dat je altijd alleen maar het allerbeste moet maken. Ik denk wel dat je altijd naar moet streven. En ik denk dat het echt best wel vaak niet lukt en dat dat niet erg is. Maar dat het wel een streven moet zijn, ja.
Ik heb vandaag Yvette meegenomen. Zelf een van de beste researchers van Nederland in mijn ogen. Dus je hebt eigenlijk iemand, een soulmate hier aan tafel zitten.
Ja, en ik dacht, jij vroeg mij Tom om er vandaag bij te zitten en ik keek naar jullie lijst van gasten bij Goed Gemaakt en ik dacht, er heeft nog nooit een researcher gezeten.
Nee.
En ik ben benieuwd, je beschrijft net wat je goed gemaakte televisie vindt of goed gemaakte documentaire en wat is daarin dan de rol van de researcher?
Ja, dat is. Ik zeg altijd, als je kan echt een waanzinnig goede cameraman ergens opzetten. Je kan een prachtig verhaal hebben. Het kan helemaal kloppen. Maar als je geen mooie personages hebt of geen goed spannend verhaal wat je gaat vertellen, en dat doe je in de research, dan heb je alsnog geen goede film. Dus ja, de rol van de researcher is volgens mij echt zoeken naar de verhalen die je gaat vertellen en mooie figuren en mensen die goed werken ook, die dat verhaal wat je wil vertellen over kunnen brengen. Dus de rol van de researcher is echt niet alleen aan het voorportaal, maar ook gedurende het hele proces in de gaten houden. Wat speelt er? Waar moet je op inhaken? Wat is interessant om op in te springen tijdens het filmen? En dan heb ik het dus wel echt over documentaire researcher, want er zijn heel veel verschillende soorten researchers. En dat wordt ook wel eens een beetje vergeten. Er zijn allerlei soorten researchers en ook andere manieren van werken bij researchers. Dus ik heb misschien weer een heel andere aanpak als een collega van mij. Of ja, dus het verschilt.
Want je hebt ook voor Zembla gewerkt bijvoorbeeld. En je hebt heel veel documentaire research gedaan. Wat is dan het verschil?
Het is echt wel iets heel anders. Ja, Zembla is echt onderzoeksjournalistiek, onderzoeksresearch. Daar zat iedereen, daar ging ik eigenlijk bijna nooit op bezoek bij mensen. Iedereen zat daar op een redactie met van die Janet Jackson headsetjes op.
Wat is een Janet Jackson headset?
Ja, zo'n, god, weet je,
zo'n ouderwets callcenter.
Ja, zo. Oh, ja. En dan ondertussen, terwijl mensen dan aan het bellen waren, verslagjes uittypen. En dan ging vervolgens de regisseur op pad. Dat vond ik toen al heel wonderlijk, want ik dacht, ja, je moet toch wel echt eigenlijk naar mensen toe en verhalen gaan zoeken. Maar goed, op een gegeven moment kon je dan wel ook op bezoek bij mensen gaan, maar het was wel echt, het ging er wel echt over dat je iets aan de kaak wilde stellen. Dus het ging echt wel over journalistiek. Is er een misstand? Kees Driehuis noemde het altijd een 1-0-1'tje scoren. Nou, ik wist niet precies wat het was, maar toen ging ik dat opzoeken en dat bleek dan dat je, weet je wel,
op teletext.
Nieuws maakt.
Op teletext, op pagina 101 komt te staan.
Ja, Zembla vanavond, de bouwvrouw.
Onthullingen doen.
Onthullingen, ja, echt dingen. Ja, gewoon dossiers doorspitten. Kijken of er misstanden zijn die je aan de kaak kan stellen. Dus dat is heel iets anders als een documentaire research, waarbij je gewoon helemaal de diepte induikt, een verhaal zoekt, wat niet meteen ook nieuwsig hoeft te zijn.
Yvette, wij kennen elkaar van de rekenkamer, hebben we elkaar leren kennen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook. Jij ging nooit, denk ik, naar mensen toe. Jij hebt eigenlijk allebei die soort research wel gedaan, toch?
Ja, ik ging alleen naar mensen toe die heel moeilijk over te halen zijn. En daar zit er misschien ook het verschil in, dat je voor zulke soort programma's soms mensen echt moet overhalen. Of dan had je een fabriekseigenaar, dan moet je toegang krijgen.
Maar jij hebt dus programma's gedaan waarbij je eigenlijk niet per se mensen langs hoeft en wel. Heb je een voorkeur of heb je een?
Nou, ik heb nooit hoeven bellen met een headset, met een Janet Jackson headset op. Maar ik heb wel heel veel. Maar misschien is dat eerder redactiewerk, dat je dan redacteur bent.
Ja, precies.
En dat je bellend te werk gaat.
Is dat een verschil, redacteur en researcher?
Dat lijkt me wel, ja.
Ja?
Vooral een verschil. Ja, ik vind wel. Sorry, ik ga wel even op de. Ja, ik vind wel dat er best wel snel generaliserend van. Hey, ik zie soms ook vacatures staan en researcher. En dan lees ik wat het is. En dan denk ik, maar dat is helemaal geen researchwerk. Of er is echt heel veel verschil in.
Wat is het verschil dan? Want nou ja, voor in mijn ogen heb ik je inderdaad, ken ik redacteuren die doen ook research. Een soort van, nou ja, vertel eens.
Nou ja, dat is wel een ingewikkeld verhaal dit. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben een documentaire researcher, waarbij ik heel erg, ja, zeg maar, investeer in tijd. En bijvoorbeeld, als ik hoor jou zeggen overhalen, dat vind ik al, dan denk ik al overhalen, dan krijg ik al een beetje zenuwen van. Want ik denk, je gaat met mensen een soort lange film maken, waarbij je. Ja, je probeert iets te ontrafelen, mensen en verhalen te zoeken. Dus ik denk altijd, als je al iemand moet overhalen, zit het eigenlijk al niet goed. Want dan ben je iemand, ja, het klinkt alsof je dan iemand moet gaan zeggen, doe mee, doe mee, doe mee. Maar waarom moet je iemand overhalen? Het moet gewoon organisch ontstaan, dat je samen aan iets werkt, waarbij je. En daar heb je de tijd voor als je een documentaire researcher bent. Zoals je ergens inderdaad, wat jij beschrijft op een programma, je moet, volgende week is er een deadline, je moet iemand eigenlijk kunnen interviewen daarvoor. Dan moet je dus inderdaad achter de telefoon bellen en hopen dat iemand ja zegt. Dat vind ik iets heel anders.
Ja, en wat ook wel een verschil is. dat eigenlijk bij de dingen die ik normaal maak, en jij dus in het verleden ook, is eigenlijk eerst wil je iemand die er verstand van heeft. Dus je doet iets over hoe gezond is roomboter of zo, of noem maar iets. Dan wil je eerst dat hij dat kan vertellen. Dan op de tweede plek eigenlijk dat het ook nog een mooie of leuke plek is. Dat het visueel wat te zien is. En eigenlijk op de derde plek komt vaak pas of iemand wel of geen leuk personage of goede spreker is.
Ja, maar dat is denk ik toch wel echt, dan maak je gewoon een programma. Ja. Dus dat is wat anders, ja, denk ik. Dan
ja, oké, okay, dus wel goed dat we dat verschil, ja. dat we dat verschil ja. even hier...
Ja. Ja. Dus het verschil tussen redactie en research is volgens jou?
Nou ja, het is dus, er zijn allerlei nuances, maar ik denk een redacteur werkt over het algemeen op een redactie. Met meerdere collega's ben je aan het bellen, toewerken naar een uitzending van iets wat misschien geen documentaire is, kan wel. Maar meestal wordt dat niet met redactiewerk voorbereid. En dan zit je gewoon eigenlijk in korte tijd met een team te werken aan een uitzending die geen documentaire is. Dat is redactiewerk. En je hebt documentaire research, waarbij je gedurende langere tijd, zoals bijvoorbeeld met Klas of Schuldig, heb ik, daar werk je 2 jaar of 3 jaar aan een langere...
Wow.
Langer proces met een ander soort manier van werken. Je bent echt onderdeel van het leven van iemand. Je gaat echt heel lang in levens op.
En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat je dus niet mensen kan overhalen. Want als je een lange route met iemand gaat afleggen, dan moet er vertrouwen zijn.
Klopt.
Met je hoofdpersoon.
Absoluut. En ik denk dat als je dus bijvoorbeeld bij Zembla zegt, ik wil 1 iemand interviewen, dan kan je dus inderdaad aan de telefoon vragen, wil je meedoen? En als die dat wil, dan heb je op dinsdag om 2 uur een opname en dan is het klaar. Maar als ik bijvoorbeeld voor Schuldig aan Dennis van de Dierenwinkel vraag, wil je meedoen? Dan ga je een proces aan waarbij hij 1 jaar lang gefilmd wordt. Dus dat kan je niet op die manier zo aanpakken.
Ik wil je zo meteen nog even verder op in, hoor. Maar ik ben wel benieuwd, hoe ben jij in het researchvak beland? Was jij altijd al een researcher of was je dan als kind al?
Je wordt geboren als researcher, ja.
Ja?
Nou, nee, dat is niet zo, hoor. Maar ik denk wel oprecht dat je iets in je DNA moet hebben waardoor je heel nieuwsgierig bent. Jezelf goed weg kan cijferen en altijd een soort voelsprieten aan hebt staan. Dat was ik al als kind. En ik denk dat je dat kan ontwikkelen, wat ik gedaan heb. En dat je dan die kant op kan groeien. Maar je moet wel, het begint met een soort wel gevoel van dat je benieuwd bent, dat je op avontuur wil gaan, dat je aanstaat altijd. Ik sta altijd aan. Als ik nu naar jullie toe ga, zit ik in de trein en dan zie ik mensen, ben ik benieuwd. Soms raak ik in gesprek. Dat had ik al als kind.
Echt? Want ja. Vertel eens, waar ben je opgegroeid?
Den Haag, bij gewoon een heel normaal gezinnetje. Heel saai, maar wel met een heel samengestelde familie.
En hoe ging dat dan als kind? Ging je dan tegen iedereen aan ouwe hoeren?
Ja, ik was wel altijd heel... En het is grappig, toevallig zag ik laatst een keer een oud filmpje. Heel oud filmpje van een verjaardag. Toen was ik volgens mij 6. En toen zag ik mezelf... Ik was met de ouders aan het kletsen op die verjaardag. Ik was helemaal niet aan het spelen met die kinderen. Ik zag mijzelf eigenlijk heel grappig al een beetje researchen. Toen was ik 6. Maar ik was gewoon benieuwd. Ik ben ook altijd benieuwd als ik ergens kom. Weet je, hoe leeft iemand? Wat houdt iemand bezig? En nu heb ik natuurlijk een heel andere baan. Maar ook hier zit ik toch weer te denken, nou, wie zijn die mensen eigenlijk die bij de omroep werken? Of hoe werkt dat bij de NPO? Dus het is altijd een soort van nieuwsgierig zijn.
Heb jij dit ook, Yvette?
Ja. Nee, maar ik blijf even hangen op wat jij ook in het begin zei. Van dat je jezelf moet kunnen wegcijferen. Wat bedoel je daar dan mee?
Ja, ik denk als je echt een heel... Dit klinkt misschien een beetje raar, maar als je een heel groot ego hebt, denk ik niet dat je researcher kan worden. Want je moet je kunnen verplaatsen in iemand anders en niet te veel bezig zijn met jezelf. En het is grappig, want ik ben best wel veel in contact met nieuwe filmmakers. Soms moeten regisseurs ook hun eigen research doen en dan vragen ze ook vaak tips. En ik zie heel vaak nu een nieuwe generatie regisseurs die dan heel erg aan het zenden zijn. Van, ik ga trouwens een film maken over dat. Ik wil het zo doen. En dan denk ik, maar jij vraagt iets aan iemand en je moet juist openstaan voor die persoon. En niet zeggen wat jij wil. Je moet gewoon openstaan voor iemand. En ook altijd openstaan voor dat iets anders is dan dat je bedacht hebt. En ik zie heel veel makers denken van, nou, ik ga een film maken. Ik zeg nu maar even wat over schulden. Nou, dus ik ga dat vertellen. Dus ik zoek die persoon en dan gaan ze een oproepje plaatsen. Nou, dan ga ik al helemaal op slot, want dan zie ik echt van die oproepjes, even ander thema. Bent of kent u iemand die zelfmoord wil plegen? Ik zeg maar even wat gechargeerd. Ja. Bel 06, ik wil eventjes, weet je, en dan zo'n oproep.
Dit staat op Facebook, hè? Van, ja, van, ja,
ik word echt helemaal ibelig. Ja. En dan, ik ben natuurlijk ben wat ouder, dus in mijn tijd was dat er allemaal gewoon niet, Facebook. Ik had echt gewoon nog een vaste telefoon en ik ging gewoon op de streekbus naar Groningen op zoek naar verhalen. En nu, iedereen zit maar achter dat internet de hele tijd en te wachten tot er een reactie op die oproep komt. En ik zeg dan altijd, ja, degene die erop reageert gaat zeer waarschijnlijk niet de gedroomde hoofdpersoon zijn.
Nee.
Dus, maar dat, ja, dan denk ik, je moet dus openstaan voor wat er speelt en op pad gaan. En ook altijd je gedachten bij willen stellen. Dus niet bedenken, dit ga ik vertellen, dus die persoon zoek ik. Maar meer kijken, oké, dus ik zit ongeveer in die arena. Hè, je kan wel bedenken, we gaan iets doen over schuldenproblematiek. En vervolgens moet je dan losgaan en kijken wat speelt er allemaal. Ja. En dan steeds je verhaal aanpassen. Ik ben nog steeds heel nieuwsgierig en ik ga nog steeds heel graag dus ook soms een dagje op pad om gewoon mensen te spreken, om dat te blijven hebben. Dus ik kan niet nu bijvoorbeeld, het zit in je bloed of zo. Dus je kan het niet nu denken, oh, nu ben ik iets anders, nu stop ik met researchen.
Nee, je blijft altijd. Ja. Dan ben ik wel benieuwd hoe jij van dat 6-jarige meisje dan ook daadwerkelijk een baan als researcher hebt gekregen. Ging dat
nou gekregen, ja.
Nou gekregen, bent beland in een baan als research.
Hier, een leuke baan. Nee, daar heb ik best wel hard voor, om te werken.
Wat, ben je meteen begonnen als researcher of hoe werkt zoiets?
Nee, ik heb eigenlijk Europese studies gestudeerd en ik deed in Italië onderzoek. Toen dacht ik, een ingewikkeld verhaal, maar toen kon ik iemand helpen die een film wilde maken. Die zocht iemand die Italiaans en Nederlands sprak. Toen heb ik ben ik meegeweest om een documentaire te maken. Toen dacht ik, oh, dat is wel echt heel leuk. En daarin ben ik gewoon verder gegroeid. Dus ik ben eigenlijk naar de VPRO gegaan. En ik zei, nou, ik wil dit graag. En toen zei ze, nou, kom jij maar met ideeën. Dan mag je het wel eens uitproberen. Toen had ik een hele strenge eindredacteur. Die zei, nou, jij moet elke dag 3 kranten gaan lezen. Want je bent helemaal niet goed op de hoogte van wat er speelt. Maar ja, dat soort dingen zijn allemaal wel heel goed om een beetje te zoeken ook. Toen ben ik dus inderdaad al die verschillende soorten research uit gaan zoeken. Wat past nou het meest bij mij? Nou, dat is dus niet onderzoeksjournalistiek. En dat is ook niet 3 kranten per dag lezen. Ik ben echt geen journalist.
Geen de wereld uit door.
Nee, ik ben ook heel erg van het trage, weet je, echt de slow research. Dus ik wil echt veel tijd hebben om echt ergens helemaal in te kunnen. Nou ja, dat heb ik moeten ontdekken. Maar ik ben dat dus niet zomaar geworden. Maar ja, het is gewoon een beetje uitgeprobeerd wat het beste paste.
En wat is dan de gemene delen van de films en de documentaires waar jij aan werkt?
Ik denk dat ze allemaal best wel character-driven zijn. Dus ik zoek altijd echt wel mensen die aanspreken en die staan voor iets groters. En wat je aan het begin ook vroeg van wat maakt nou dat iets goed gemaakt is. Ja, ik denk wel dat bijna alle films of series waar ik aan heb gewerkt, dat het wel echt, je probeert wel echt iets toch teweeg te brengen in de maatschappij. Dus dat je ook wel echt iets meegeeft wat voor iets groter staat. Dus dat je mensen raakt door persoonlijke verhalen, maar dat het staat voor iets groters. Ja, ik denk dat wel. En het zijn vaak, op de een of andere manier zit ik meestal niet op de meest luchtige onderwerpen. Dat is ook een beetje ontstaan, maar ik dacht laatst, ik ga toch wel vaak wel bij hele kwetsbare en moeilijke onderwerpen ga ik aan. Ook omdat ik denk, die worden niet zo makkelijk verteld. En nou ja, waar we het net over hadden, als je al niet zoveel tijd hebt, dan steek ik wel graag mijn tijd in echt iets waar je iets bijzonders kan vertellen, wat nog niet zo makkelijk misschien verteld is. Dus ik kan net zo goed, ik zal maar zeggen, me helemaal storten in gesprekken met moordenaars of ergens in de adel. Maar echt wel plekken of arena's waarvan je denkt, oh ja, dat is niet zo makkelijk om te komen.
En als je het dan hebt over iets teweeg brengen, dat is natuurlijk met zowel schuldig als klasse bijvoorbeeld meest recent echt gigantisch gelukt. Marjolein Moorman is volgens mij gewoon een soort BN'er geworden door jullie. Ze hadden haar eigenlijk als fractie, als lijsttrekker moeten hebben bij de PvdA. Maar verwacht je dat dan van tevoren ook dat het zo groot gaat worden? Dat een soort aardbeving die het teweegbracht.
Nou, bij Schuldig, dat was natuurlijk echt voor het eerst dat Sarah en Esther dit bedacht hebben. Het was ook voor het eerst dat er echt een documentaire serie gemaakt werd. Nu, inmiddels is iedereen ermee bezig, maar dat was toen best wel iets geks.
Ja.
Voor Nederlandse televisie om dat te doen in documentaire vorm. Dus zij hebben dat wel aangedurfd, maar het was helemaal. Wij vonden het doodeng op het laatst nog. Wij wisten echt totaal niet hoe dat zou landen. Nee, dus dat is natuurlijk. Iedereen gaat er nu vanuit. Oh ja, en dat was toen appeltje-eitje, maar wij vonden dat heel spannend. Dat was niet. Ik ga er zeker nooit van uit dat dat meteen een enorm succes wordt. Nee.
En hoe is dat dan als je dus iets maakt? Lijkt mij het hoogst haalbare dat je iets maakt en dan gewoon wekenlang iedereen het over heeft. Het soort van iets op de agenda zet.
Ja, dat is super fijn natuurlijk. Maar ook wel, ik kan me ook nog wel herinneren, ben schuldig dat we ook wel een beetje overvallen werden erdoor. En dat ik ook wel heel. Ik zit ook altijd, zeg maar. Type research wat ik doe, is dat ik niet alleen de mensen zoek, maar gedurende het hele maakproces ook in de dramaturgie betrokken ben. En ook aan het eind. En ik ben ook altijd heel erg gefocust op de nazorg. Want ja, iedereen kan nu, weet je, na schuldig. Ja, Sarah en Esther werden allemaal geïnterviewd en leuk. De omroep, iedereen is er blij mee. Maar ik denk, ja, maar uiteindelijk de mensen die je hebt gefilmd, die worden natuurlijk ook nu ineens overvallen. Dus ja. Dennis, die kreeg gewoon hele bussen uit Groningen. Voor
Dennis de dieren van de dierenwinkel,
ja,
toch?
Ja. Ja, en die zei, nou, wat er me nou allemaal overkomt. Dan denk ik, ja, ik moet ook in de gaten houden dat het voor hem oké is. En dus die nazorg is dan ook heel belangrijk. Dat op de een of andere manier is dat ook wel iets wat snel, ja, dan bij mij ook terechtkomt. Dat ik denk, even check of dat wel goed gaat.
Yvette, het is voor jou ook wel iets waar jij mee speelt, toch? Wat bij jou speelt?
Ja, nou, omdat je bouwt een band op met je hoofdpersonen. Je wil vertrouwen. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. En hoe bouw je zo'n band op? Ik heb toch het gevoel, heb je daar een systeem voor? Of is dat een soort fingerspitsen gevoel? Ik heb soms het idee, ik doe maar wat. In het opbouwen van een band, vertrouwen. Als je langer met mensen te maken hebt. Doe jij het op gevoel of heb jij een maniertje?
Een maniertje? Nee. Ja, maniertje vind ik al zo een beetje naar klinken. Ik doe maar wat ook niet.
Nee.
Ik heb wel een systeem, maar dat is meer met complexe series. Hoe ik in de gaten hou dat ik weet wat overal speelt. Maar in het contact met mensen is denk ik, dat zijn verschillende dingen. Dus hoe je het contact opbouwt, dat is wel iets wat organisch ontstaat. En waarbij je wel natuurlijk heel alert moet zijn. Dat je moet wel goed luisteren wat er speelt. En eigenlijk voor de regisseurs vertalen waar ze op in moeten spelen. Dus je moet wel een voortdurend contact houden. Dus bijvoorbeeld met klassen had ik contact met de scholen. Maar ook met de docenten, maar ook met de kinderen. Maar ook bijvoorbeeld met, ik zeg maar wat, veilig thuis of met zorgcoördinatoren of de buurvrouw. Dus je moet eigenlijk om ieder persoon hangt een hele olievlek of ik zal maar zeggen een soort spinnenweb aan gerelateerde contacten. En als je het dan hebt over systeem, dan denk ik, ja, ik let wel op dat ik dus ook van alle kanten in de gaten houd wat er mogelijk interessant is voor gedurende het filmen om op in te haken. Maar het contact zelf opbouwen is gewoon volgens mij een kwestie van geïnteresseerd zijn in iemand en de hele tijd alert zijn en anticiperen op of er mogelijk ook iets interessants in de toekomst staat te gebeuren met die persoon. Ah. Maar ik bouw wel ook, ik heb wel altijd een hele hechte band met degene die we filmen. Dus ja.
En dat is tijd met iemand doorbrengen.
Ja.
Klopt. En ga jij aan de tafel zitten met iemand koffie drinken? Of ga je samen iets met ze doen? Of hoe leer je elkaar kennen?
Nee, ik ga geen koffie drinken en ik ga ook niet iets tanken. Ja, het hangt eraf welk onderwerp. Hè? Ik bedoel, Dennis staat gewoon in zijn winkel. Dus dan zat ik gewoon op een zak duivenvoer. Af en toe te kletsen tussen de klanten door. Maar ja, ik bouw natuurlijk een ander contact op met, ik zeg maar wat, iemand van de schuldhulpverlening of een deurwaarder. Dat zijn allemaal verschillende. Dus ja, je bent eigenlijk een soort chameleon. Je moet met allerlei verschillende mensen op een andere manier in de research omgaan. Dus dat, toevallig hadden we het daar laatst ook over. Ook bij de Filmacademie ging over, ja, het verschil. Als jij een voorgesprek gaat doen met iemand met een incassobureau, dan moet je heel goed inlezen en zorgen dat je meteen heel duidelijk maakt dat je weet waar je het over hebt. Maar als ik in Amsterdam-Noord ergens in een buurtje rondscharrel op zoek naar een leuk verhaal, ja, dan moet je weer blenden met de buurt. Dus dan heb je een heel ander soort manier van contact opbouwen.
Hoe deed je dat dan? Daar denk je dan ook als ochtend, ik trek andere kleren aan misschien, of een bepaald soort kleren? En ga je dan gewoon door de wijk wandelen of zo? Hoe werkt zoiets?
Ja, ik ben wel echt... ik ga natuurlijk niet in driedelig grijs door Amsterdam-Noord. Ik had echt een barreltje gekocht, gewoon voor mezelf een oud fietsje. Wat handig was, omdat je dan gewoon overal heen kon, weet je wel. Wat ik altijd als eerste doe, als het echt een serie of een film is die over een bepaalde buurt gaat, dan ga ik eerst heel die buurt in. En dan zit ik eindeloos, ik hang eindeloos rond op bankjes, op pleintjes, bij koffiewinkeltjes. Ik klets met heel veel mensen, ik fiets rond. Nou ja, bijvoorbeeld Dennis, de dierenwinkel, daar ben ik echt letterlijk gewoon een paar keer langs gefietst. En ja, dan zag ik hem staan, dacht ik, goh, wat een grappig winkeltje. Dan ga ik gewoon eens een keer een babbeltje maken. En het grappige is dat wij, Esther, Sarah en ik hadden bedacht, en Chris, de dramaturg, hadden bedacht, het is misschien heel mooi om een verhaal te vinden van iemand die helemaal geen geld meer heeft, maar zijn laatste geld uitgeeft aan zijn dier. Zo kwam ik bij Dennis, niet voor hem,
nee,
maar omdat ik benieuwd was wie de mensen waren, ja, in zijn winkel.
Oh ja.
En dan bedoel ik met voelspriet, want al pratend dacht ik, hey, maar jij bent zelf.
Jij bent het zelf, met zijn duif toch? Het ging om een duif toch?
Nou, verschillende duiven.
Oh, verschillende duiven, ja, precies.
Nou ja, het ging natuurlijk wel een prijsduif die hij moest verkopen.
Ja, ja, ja. Oh.
Maar het ging ook over hoe hij als kleine ondernemer langzaam ten onder ging, bijna.
Dus hij zit er nog steeds overigens, maar dat is mede aan jullie te danken.
Zeker zit hij er nog. Ik kom regelmatig nog bij hem langs.
Maar je hebt aan de ene kant duik je de buurt in, ga je kijken van wat speelt hier, wat gebeurt hier. En aan de andere kant is er een verhaal of zijn er wensen van de regie of de dramaturgie van dit zou een mooi verhaal zijn.
Ja.
Hoe komt dat bij elkaar?
Waar jij mee begon, als het goed gemaakt is, dan komt dat samen. Dus dat heeft ook heel veel te maken met het team waar je mee werkt. Dus is er vertrouwen? Weet je, ik voed eigenlijk de regisseurs en de dramaturg met verhalen die ik tegenkom. En wij bijvoorbeeld met z'n vieren hadden dan heel veel gesprekken over aan de hand van wat ik tegenkwam. En Sarah en Esther hebben natuurlijk voor. Ik kwam zelf al heel veel geresearched. Dus
eigenlijk ook op bankjes gezeten? Of op,
nou, ik denk, ik weet niet hoe zij het allemaal van tevoren, maar wel, ze hadden natuurlijk wel een heel idee over, we willen dit doen in Amsterdam-Noord. Ik ben erbij gekomen toen zij het mocht gaan maken.
Ah, ja.
Dus ik ben de verhalen gaan zoeken.
Maar dat is grappig, want je moet vaak al een plan inleveren natuurlijk. Bij de NPO lijkt mij met, we gaan dit doen. Het liefst helemaal uitgeschreven. Maar eigenlijk zeg jij, dat kan helemaal niet. Want je gaat die verhalen pas zoeken op het moment.
Nou ja, het is een ingewikkeld verhaal. Want zij hadden alweer een film ervoor gemaakt. Ook in Amsterdam-Noord. Ah. Waardoor zij ook al 50 cent. Ze hadden ook al contacten daar. Waardoor zij dachten, hier zit meer in.
Oh, ja.
We moeten misschien eens zien. En dat is samen met Human ontwikkeld. Dus het is, nou, dat is een heel lang saai verhaal. Maar het heeft er wel mee te maken dat je inderdaad wel al een beetje voeling moet hebben met een verhaal voor je überhaupt je plan kan voorleggen.
Maar er is ook een soort spanningsveld, denk ik, tussen bijvoorbeeld dat je dus zegt, we willen eigenlijk helemaal de open in, en dat je zegt, we zoeken eigenlijk iemand die zijn huisdier daar zijn laatste geld aan besteedt. Daar
nee,
zit dus een zeker.
Maar nee, wat ik altijd vind, ja, nee, het is wel interessant. Ik had het daar laatst ook weer. Dus zeg maar, bij mij werkt het zo, hè, want nogmaals, ik ben niet degene die alle waarheid in pacht heeft, maar mijn manier van researchen,
wel.
Ja, nu even wel. Mijn manier van research is heel associatief. En ik hou heel erg van droomdenken. Dus ik verzin soms echt dat ik denk, oh, ik heb heel erg zin, ik zeg nu maar even wat, in een hondentrimsalon of zo. En dan ga ik naar Brabant, ik zeg maar wat. Hè. En dan vaak, ik weet niet of het klopt, maar bij mij werkt het vaak zo dat als ik bedenk dat iets mogelijk interessant is en ik ga die buurt in, dan blijkt het er ook te zijn.
Maar dit is manifesteren, noemen ze dit, toch?
Nou, soms denk ik wel echt dat het... Ja, en ik denk, je moet heel associatief denken. Ja. Van waar heb ik zin in? Wat is mooi? Wat is filmisch? Wat is interessant?
Ja.
En dan ga je daar zoeken, zeg maar. Ja.
Ja, zorgen dat je op een plek terechtkomt. Dat je van tevoren nadenkt van wat zouden plekken kunnen zijn waar je waar je mensen kan vinden of waar je aanspraak hebt met mensen. En als je daar dan bent, goed luisteren naar mensen.
Precies. En in het geval van Klas en Schuldig was de plek al afgebakend natuurlijk, want dat was Amsterdam-Noord. Dus ja. Ja. En dat scheelt bij klassen. Ik bedoel, ja, ik ken Amsterdam-Noord mijn broekzak, na Schuldig natuurlijk ook. Dus dat was dan wel een, ja, een verlengstuk. Ja, ik kende iedereen daar ook al. Dus dan heb je ook al een heel groot netwerk. En ik doe dit natuurlijk ook al echt heel lang. Dus ik zeg ook altijd, als je beginnend researcher bent, schrijf alles op, onderhoud contacten. Want ja, misschien ben je over 5 jaar, ja, zit je weer in, een, ja, in iets wat je... En dan kan je daar weer op inhaken.
Kaartenbak.
En hoe weet je dan als je dus het winkeltje van Dennis binnenloopt? Want volgens mij is Dennis van de dierenwinkel iemand die iedereen heeft onthouden.
Onarmd,
hoe weet je dan, ja, dit is hem? Dit is, weet je dan meteen, het is goed?
Dat is wel een beetje intuïtie, denk ik wel. Ja, en ook wel, denk ik, al wel heel veel vlieguren maken, dat je weet wat werkt en wat niet. Ik kan wel heel goed inschatten, denk ik, of iemand interessant gaat zijn. En waar ik dan op let is, spreekt iemand aan? Kan je met iemand meeleven? Is iemand in staat helemaal zichzelf te zijn? Dennis is zo authentiek, hij is zo dicht bij zichzelf. Hij gaat niet een act opvoeren. Durft iemand open te zijn? Wat is een goed karakter voor een documentaire? Ja, is toch, hou je van iemand? Word je verrast? Staat er iets op het spel? Is die gefrustreerd of verdrietig? Of ga je iets meemaken? Al die dingen spelen dan mee. En ik heb heel vaak al, als ik dan met iemand praat, dat ik dan wel voel, oké, maar hier zit wel meer in. En het is gewoon iemand die aansprekend is. Ja.
En iets gaan meemaken, want volgens mij was dat het toen Schuldig kwam. Je zei net al van dat was een serie, dat hadden we misschien nog niet gezien. Er werd gewerkt met lange ontwikkelingslijnen, met dramaturgie. Eigenlijk het idee van je gaat een serie, een documentaire serie bingen. Maar hoe weet jij dan, er gaat ook een ontwikkeling plaatsvinden? Iemand gaat iets meemaken.
Nou, dat is ook grappig, want dat is misschien nog meer bij klassen dan bij Schuldig, maar dat was ook best ingewikkeld, want dan zit je bijvoorbeeld in groep 7 al ongeveer in te schatten dat ze zo'n schooladvies misschien krijgen en dat ze het jaar daarop, als je gaat filmen, mogelijk. Dus je bent heel erg vooruit aan het denken en dat is ook gokken. Maar ook gewoon wel echt gewoon mensen spreken en doorvragen en kijken wat ze bezighoudt, wat er op het spel staat. Ja.
Ik weet dat... Hoe heet ook weer de maker van Zij gelooft in mij?
John Appel.
John Appel. Die werd deze vraag ook ooit gesteld. En die zei, ik had nu 1 jaar waarin allemaal dingen gebeurden en dingen op het spel stonden. Maar een jaar later was dat ook weer gebeurd. En een jaar daarvoor ook. Hij zei eigenlijk van, er gebeurt elk jaar, er gebeurt altijd wel dingen in iemands leven.
Dat is zeker. Als je langere tijd kan filmen, ja, klopt dat. Maar dan nog steeds denk ik wel dat die persoon een aansprekend persoon moet zijn.
Ja, André Hazes was dat in dat opzicht ook wel.
Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja.
En als je geld wil aanvragen, bijvoorbeeld voor het NPO-fonds, dan moet je zulke soort ontwikkelingslijnen al best wel uitwerken.
Ja, dat is
en lastig. Soms denk ik je wel eens van, ja, wie zijn wij nou om? We hebben geen glazen bol. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Je kan een inschatting maken, maar eigenlijk ben je een verhaal aan het opschrijven en je weet nog niet zeker of dat hetgeen is wat er gaat gebeuren.
Nee, maar dat is dus, daarvoor is het ontwikkeling. Dus wat je schrijft bij een ontwikkelingsaanvraag, daar zit ik natuurlijk nu met mijn nieuwe baan helemaal in. Je geeft aan waarop je hoopt te gaan onderzoeken wat er gaat gebeuren. Dus je hoeft niet al bij een ontwikkelingsaanvraag te zeggen, dit gaat er gebeuren. Maar je bent wel aan het kijken, kan ik uitzoeken wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren om dat filmplan uiteindelijk te gaan realiseren. Dus ja, je bent altijd, het is het leven. Hè? Kijk, je maakt geen fictie. Je kan niet gewoon een scène uitscripten van. Dat is wel leuk, omdat wij werkten dus met Chris Westendorp, een dramaturg. Dus Chris, Sarah, Esther en ik waren bij zowel Schuldig als Klasse een team. En het is natuurlijk heel leuk, omdat Chris deed, is heel ook echt van de fictie. Die kan hij bijna denken, nou, het zou wel heel mooi zijn als er een wanhopig moment zussen me zo gebeurt in aflevering 3. Ja, dus dat is dan heel leuk. Dan zitten wij met elkaar te sparren, maar dan zeg ik, ja, maar dat gebeurt niet. Want hij heeft namelijk dit of dat. En dan zegt zij weer, oh, dat is wel interessant, dan kunnen we het weer zo.
Oh, ja.
Snap je? Dus dat is gewoon heel leuk om met elkaar te sparren daarover.
Hey, wij hadden Nicolaas Vul als volgens mij derde of vierde gast. En die zei een opmerking die ik nooit meer ga vergeten. Die zei, wij komen als makers eigenlijk te vaak dingen halen. En we komen te weinig brengen.
Ik zei het net ook, hè? Zenden.
Ja. Is het Wat heeft Dennis van de Dierenwinkel hier nou eigenlijk aan gehad? Is het vooral, ga jij er vooral heen als een... Oh, mijn telefoon. Nog een keer. Kijk, je zou kunnen zeggen... Jij gaat daar als maker heen en je denkt... Oh, ik ga een goed verhaal zoeken. Maar wat heeft... Kom je ook iets brengen eigenlijk bij Dennis?
Ja, het is wel echt... Dat vind ik dus leuk aan documentaire maken. En research is dat... Als het allemaal samenkomt... Ik doe het natuurlijk al heel lang, dus ik kan kiezen met wie ik werk. Maar als je het op een goede manier doet, met een heel goed team... En je werkt echt samen aan die film of die serie... dan ontstaat er dus iets waardoor degene die je filmt, als het goed is... zelf ook kracht krijgt uit dat hele proces. En Dennis vond het geweldig. Hij is helemaal uit zijn wereldje kunnen komen. Is natuurlijk gewoon zelf... Hij werd ineens gezien door heel veel mensen. Ineens zagen mensen wat er gebeurde met... Hij was eigenlijk een soort gezicht geworden van... waar ondernemers tegenaan lopen. En hij voelde zich natuurlijk heel lang heel gefrustreerd... dat niemand wist wat er aan de hand was. En hij heeft het heel fijn gevonden dat... hij schrijft nu zelfs columns in een buurtkrantje.
Oh, wat goed.
Dus hij vond dat juist heel fijn... dat er eindelijk een keer aandacht kwam... voor al die problemen waar hij tegenaan liep.
Wat goed. Maar heb jij wel eens in het verleden verhalen gehaald... zodat je achteraf dacht... oh, dit was misschien toch niet helemaal kosher wat ik heb gedaan?
Ik ga consequent zeggen dat... Ik blijf het zeggen. Ik haal geen mensen over en ik haal ook geen verhalen. Ja, okay. Dat is echt... Dus, maar ik heb niet... ik stel voor te stellen... dat mensen bijvoorbeeld minder blij zijn.
Ja, of dat jij ook misschien dacht... is deze persoon te kwetsbaar? Of misschien had ik hem toch niet... deze persoon op televisie moeten brengen?
Nou
of...
ja, dat is een ander interessant onderwerp. Ik heb wel eens dat ik mensen in de research tegenkom... en dat ik zeg, het is een prachtig verhaal... maar we gaan het niet doen. Dat is wat anders. Dat is ook iets wat ik vind... de rol van de researcher, maar ook van de regie. Dat hebben wij ook wel eens gehad met onze series. Dat je denkt, ja, dit is zo'n kwetsbaar verhaal... Dit moeten we gewoon niet doen, ook al is het zo goed.
Yvette, hoe sta jij hierin?
Nou, ik denk dat dit het grote verschil is tussen waar we het net over hadden. Doe je redactie, moet je onder tijdsdruk een aantal puzzelstukken bij elkaar zien te vinden om tot een verhaal te komen? Of heb je tijd voor documentaire research en begrijpen de hoofdpersonen waarmee je in gesprek bent wat het grotere verhaal is, wat het grotere thema is... Van
en kan
de
je
serie
opbouwen en kan je... Maar het zijn echt wel... Ik vind echt verschillende vakken gewoon bijna. Ja, dus zo, het is een andere aanpak, het is een andere dynamiek. Je hebt een andere rol. Het is toch echt haast niet te vergelijken, maar het klopt wat jij zegt.
Maar heb je hier wel eens discussie over gehad met regisseurs? Dat je het gevoel had dat je je hoofdpersonen moest beschermen... tegen iets wat een regisseur misschien wilde voor het verhaal?
Nee, maar dat komt ook omdat ik best wel... Ik zit even terug te denken of ik dat wel eens heb gehad. Misschien in het verleden. Nee, ik denk dat ik ook wel kies helemaal in het beginstadium met wie ik ga werken. Dus ik ga ook niet zomaar met iedere regisseur eender welk film researchen. Ja, ik kies wel van tevoren de mensen met wie ik het fijn vind om... En die ik ook vertrouw, zeg maar. Want je bent... Een heel belangrijke vertrouwenspersoon voor degene die besluiten soms om mee te doen ergens aan. Omdat zij goed contact met mij hebben. Vervolgens gaan de regisseurs ermee aan het werk. Dus als dat niet goed voelt, dan heb je echt een hele nare situatie. Dus ik ben wel heel erg alert op met wie ik werk en hoe. En ja, niet iedereen werkt. Je hebt ook researchers bijvoorbeeld, ook documentaire researchers... die gewoon mensen graag vinden, verhalen vinden... en die overleveren aan de regisseurs en dan stoppen. En dan een andere film gaan doen en die vinden dat zelfs fijn. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei... Oh, dat lijkt me echt zo vermoeiend dat je dan een jaar lang contact moet houden met... Ja, dat is, iedereen staat er weer anders in. Dus dat is weer iets wat ik fijn vind, maar misschien dat... Ja, je kan ook bedenken, hey, ik heb hier een goed hoofdpersoon. Doe ermee wat je wil. Ik stap eruit of zo.
Maar jij bouwt echt een band tussen op met die mensen. Maar blijft die band dan voor altijd bestaan of zo? Heb jij nu nog wild met heel veel van die mensen? Of zeg je op een gegeven moment ook van, nu is dit ook een soort... dan krijg je op een gegeven moment 1000 vrienden of zo waar je mee hebt.
Ja.
Moet toch ook ergens een soort grens daaraan zijn?
Dus te spelen. Nee, kijk, je wordt niet... vrienden. Maar ik bouw wel echt een band op. En ik heb altijd gezegd dat ik dit werk alleen wil doen, als dat ook kan blijven bestaan. Dus ik haal energie eruit dat ik contact kan houden met die mensen. Dat vind ik ook leuk, om te horen hoe het nu met ze gaat. Dus dat is wel de reden dat ik dit ben blijven doen zo lang. Omdat ik vind dat gewoon ook heel leuk om te weten. Hoe gaat het nu met Anissa? Hoe gaat het nu met Younes Can? Gaat hij zijn diploma halen of niet?
Ja, dat is een jongetje natuurlijk uit de
klas.
Maar er moet toch ook een moment zijn. Kijk, je hebt dan een tijd lang intensief contact met die mensen. Is er ook een moment waarop je zegt, nou, de serie zit in montage.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Ja, dat vertelde ik laatst. Dat, je moet ook een soort... Er is wel, ik heb een beetje geleerd dat in de loop van de jaren dat je wel een soort overgangsmoment moet hebben. Waarbij dus degene die je heel veel hebt gesproken wel snappen dat je elkaar wat minder gaat spreken. Zodra de uitzending is geweest of dat je dat af gaat bouwen. En ik heb daar toen een keer inderdaad advies over gekregen. Dat was bij een film van Michiel van Erp. Dat ging toen over de MH17. Vanuit slachtofferhulp, omdat ik me ook heel erg... Ja, het was zo'n intensief traject. En je bent zo dichtbij mensen geweest dat ik ook dacht, jeetje, hoe ga je dat ooit?
Ja.
En toen vertelde een case manager aan mij dat het heel goed is om een moment in te lassen waarop je ook echt benoemt van, de film is nu bijna klaar. Dit gaat er allemaal gebeuren. We houden natuurlijk contact, maar je gaat me wel wat minder vaak spreken. En dat je daar echt een soort... ook een mooi moment of zo voor inlast. En dat je ook echt stilstaat bij wat je samen hebt gedaan.
Wat voor moment is dat dan?
Nou, gewoon echt dat je bijvoorbeeld afspreekt, je kan iets gaan doen samen of iets lunchen. Of ook gewoon ergens heen gaan. Ja. Maar gewoon echt benoemd. We hebben dit proces nu gehad. We hebben dit samen gemaakt. We houden contact. Straks komt de film uit. Misschien word je nog geïnterviewd of komt er nog iets uit voort. Maar ja, ik ga nu weer verder aan andere projecten. Dus zodat je wel benoemt ook. Want je wil natuurlijk niet dat mensen het gaan verwarren voor...
Ja, ja, voor vriendschap misschien. Of in ieder geval,
ja, maar ja, het is wel zo. Je bouwt echt iets op.
Ja, je bouwt een band op. Ja.
Maar hoe doe je dat zelf? Hoe verwar jij het zelf niet? Dat je een vriendschap opbouwt of dat je soms het gevoel hebt dat je een sociaal werker bent. Want mensen vinden het heel vaak heel bijzonder dat iemand naar hen luistert. En jij bent zo lang een luisterend oor. Hoe heb je ook een soort grens voor jezelf?
Nou ja, een van de redenen dat ik nu even ander werk doe is ook omdat het natuurlijk heel intensief is. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, oh, ik moet ook wel echt even mezelf ook weer een beetje gaan afschermen. Omdat je anders... Ja, zoveel heftige verhalen steeds hebt van mensen. Het is heel intensief. Ja, ik ben er gewoon vrij grenzeloos in. Ik vind het ook fijn om contact te houden met mensen. Maar goed, misschien als je bij mij thuis gaat vragen, dan zal je misschien wel andere reacties horen. Van, ja, ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld dat mijn zoontje zei, dan had ik een film geresearched over eenzame ouderen. En die belden mij dan heel vaak in het weekend, omdat ze dan heel eenzaam waren. En dan zei mijn zoontje, ja, mam, ga je ook nog leuk iets met mij doen?
Precies.
Want je hebt nou weer een uur met die gesproken en weer een uur met die. En ja, dat is natuurlijk wel... Je neemt het wel mee naar huis, zal ik maar zeggen, ja.
Yvette, jij is vlak voordat we hierheen kwamen, stuurde jij mijn berichtje. Er wordt vandaag gedraaid voor een serie die jij aan het maken bent. En over mbo-studenten in de zorg,
ja.
Toch? En wat jij zei dat er nu ook vandaag, dat je dan heel blij bent dat het goed
gaat. Ja, ik vraag me af. Ik ben natuurlijk blij als een draaidag goed gaat. Maar we volgen een jaar lang 7 mbo-verpleegkundestudenten. En soms denk ik wel eens, ik ben misschien te betrokken bij mensen. Ik wil zo graag dat het goed met ze gaat. Ik laat me er ook soms helemaal emotioneel in meeslepen in je verhalen en in je mensen. En ik weet niet waar dan... Of dat het nog steeds researcher zijn is.
Ja, je bent ook natuurlijk gewoon een mens. Ik bedoel, ja, dat geldt denk ik niet alleen voor researchers. Ik bedoel, regisseurs Esther en Sarah zijn net zo betrokken bij de mensen dus, die we filmen. Dus als het echt heel emotioneel is of iemand zit helemaal... Nou, ik zeg maar wat, als de opa van Anissa overlijdt, zijn wij allemaal daardoor ook geraakt. En tegelijkertijd moet je ook professioneel denken van... Hey, is dit ook belangrijk voor de serie? Moeten we niet filmen? Dus dat is altijd, ja, het is een voortdurende struggle. Maar dat vind ik met dit werk sowieso. Het is gewoon onderdeel van wie je bent, bijna. Dus je moet altijd zoeken naar die grens en waar je daar zelf in staat. Maar ik vind wel belangrijk wat ik soms wel zie. Even inhakend op wat jij net zegt, ook bij regisseurs. Als je te betrokken bent en denkt, dit is misschien voelt niet goed, ik ga dit niet filmen. Dat vind ik wel belangrijk dat je die scheiding wel kan maken. Want je moet wel altijd filmen, vind ik, als er iets gebeurt. Dus je moet niet denken, soms heb ik dan wel eens bijvoorbeeld dat een regisseur zegt, oh, ik heb de camera maar even uitgezet, want ze was zo geëmotioneerd. Dan denk ik wel, wacht, je bent wel regisseur. Dus tuurlijk kan dat voorkomen. Maar je moet altijd ook bedenken, het is ook je werk. En je bent ook een verhaal over die persoon aan het vertellen. Dus als je nu een hele belangrijke scène mist, doordat jij denkt, oh, ze was aan het huilen, is dat weer zonde. Het is altijd voortdurend afwegen.
Je bent nu hoofd...
Wat is eindredacteur documentaire.
Ja, eindredacteur documentaire. Hoe is jouw vak dan nu anders in dit opzicht?
Volledig.
Ja? Ja. Maar je bent dus nu misschien ook daar nog meer mee bezig. Nu moet je dus regisseurs en researchers en iedereen aansturen eigenlijk.
Nee, maar researchers heb ik geen contact mee.
Oh, daar heb je geen contact mee?
Nee, dus het is interessant. Nou, waar ik vooral nu mee bezig ben, is eigenlijk een warm pleidooi voor genoeg budget voor researchers. ik probeer uit te leggen. Ik probeer eigenlijk, ik ben dit ook gaan doen als een soort verbinding tussen de sector en omroep en NPO, want ik merk dat daar een enorm... Dat zijn echt twee werelden. Toen ik het ging doen, zeiden ook heel veel collega's van mij, ga je nu overstappen naar de andere wereld?
Wat is dan die twee werelden?
Nou ja, je hebt echt de makers, de freelancers, de creatieve hoek. En de omroep en NPO. En grappig genoeg, ik blijf het echt fascinerend vinden dat ook heel veel producenten en makers die al 100 jaar dit werk doen, die verwarren nog steeds, die denken NPO is de omroep. Maar dan denk ik echt, het is heel anders, het is heel grappig. Dus ik vond het interessant om te kijken hoe het van die kant werkt. Maar wat ik doe is natuurlijk vooral zorgen, ik probeer makers en plannen te helpen ontwikkelen, zoals wat jij zegt, bijvoorbeeld bij een NPO-fonds, zodat ze gemaakt kunnen worden. Vervolgens gaan zij op pad. En dan als zij hebben gefilmd, komen ze bij mij terug en ga ik kijken, hè, wat hebben ze gefilmd? Dan zit ik in viewings en kijk ik, hoe kunnen we het zo goed mogelijk maken in die montage ook.
Maar je kijkt er dus nu wel met andere ogen naar, lijkt me. Meer op dramaturgisch vlak misschien?
Ja, dat deed ik natuurlijk wel ook al. Dus het heeft wel verband met elkaar. Maar wat vooral interessant is ik heb totaal geen controle over de hoofdpersonen. die zijn er al. Dus op het moment dat ik zie wat er gemaakt is, dan kan ik wel meedenken van, hey, wat werkt of wat werkt niet. Maar ik kan niet zeggen, nee, maar die zou ik niet nemen hoor. Die boer lijkt me geen goeie. Dat kan ik niet doen.
Nee.
Dus, en ik ben vooral heel erg aan het kijken, hoe kan je mooie dingen blijven maken? En jullie hadden het er net al even over, van wat heb je nou nodig om een goed of een mooie film te maken of een goed verhaal? Daar moet je dus van tevoren moet je iemand hebben die verhalen kan zoeken.
Ja.
Dus heb je geld nodig. Dus heb je ook mogelijkheden nodig om die mooie films te kunnen blijven maken. Je kan ze niet uit je mouw schudden.
Nee.
Dus moet er, en dat, ik vind het wel interessant, want na Schuldig is er echt wel gezegd van, oh, er moeten veel meer, hè, dat is zo interessant. Er keken 1 miljoen mensen naar. We gaan allemaal documentaire series maken. Hè, de NPO-series, we willen allemaal series. Maar ik zeg steeds, er worden nu heel veel series gemaakt. Het zijn allemaal volgens mij niet, het is iets anders. Hè. Er worden heel veel verschillende soorten series ontwikkeld. Maar het is niet dat ze als gebraden kippetjes ineens. Dus er is een enorm denkproces en groeiproces aan het maken van Schuldig en Klasse vooraf gegaan.
Ja.
En nu heb ik soms het idee dat er gewoon gedacht wordt, nou, dat deed het goed, dus gaan we er nu 20 van doen.
Ik weet letterlijk, ik hoor dus letterlijk wel eens, laatst ook een serie over koeriers volgens mij. Zo van, nou, het moet over 3 maanden af en het moet een beetje zijn zoals Schuldig en Klasse.
Ja, maar ik krijg non-stop
dit. Maar dit is toch dat is verschrikkelijk. En dan krijg je ook te horen achteraf, nou, het was niet helemaal zoals Schuldig en Klasse.
Dat is ook wel bezwaarlijk, want dan denk ik alsof we daarna, ik vind
nee, maar sowieso, ik bedoel meer de liefde, kijk, Schuldig en Klasse en ook andere dingen die je hebt gemaakt. Maar er straalt een soort van liefde uit voor het maken, voor die mensen. En dus ook authenticiteit, die je bij meer hapsnap dingen natuurlijk, dan is het zo, oh, we hebben 3 draaidagjes om te filmen, ram. Nou, de dood of de gladiolen, hopen dat er iets in zit.
Maar het is letterlijk tijd, toch? Om iets te kunnen opbouwen.
Het is tijd, liefde, maar ook een heel denkproces wat eraan vooraf gaat.
Dat is ook
dat
tijd.
Vind ik, dus ik hoor heel vaak mensen zeggen, oh, we gaan ook een serie maken wat jij zegt. We zoeken nog even een dramaturg. Die zetten we er dan even op.
Ja.
Al dit soort termen, dan sla ik al helemaal. Ja. Dan ga ik al op slot, want die zetten we er even op. Het is niet alsof je, als je een dramaturg of een researcher erop zet, dat het dan ineens bam bam schuldig of klassig wordt.
Nee.
Los van het feit dat ik vind dat niet iedereen moet denken, we gaan schuldig of klassen maken. Want dat is gewoon geweest. Dat hebben wij gemaakt. Dat is leuk. Verzin nieuwe vormen. Ga andere dingen doen.
Ja, maar ook de... Ik denk dat mensen dus ook bedoelen de liefde die eruit straalt. De liefde voor het maken. Het kan op heel veel manieren. Maar je ziet gewoon... Nou ja, het andere uiterste is natuurlijk die RTL-series over mensen die alcoholverslaafd zijn. Even op een ticket naar Thailand krijgen. En er komt nog even... Peter...
De
baas van RTL? Ja, Peter van der Vorst. Die gaat even in Thailand langs kijken hoe het met ze gaat. Op Schiphol een shotje dat ze de familie in de armen vallen. En dat was het. Dat is natuurlijk het andere uiterste.
Ja, klopt. En ik bedoel... Ja,
je mag daar best een waardeoordeel over. Ik vind het echt wel...
Nee, helemaal niet. Nou, mijn waardeoordeel. Ik denk gewoon alles moet gemaakt kunnen worden. Maar je moet vooral zelf bedenken, wat wil je maken? Dus ja. Waar wil jij...
Ja.
Je hart voor maken en wat past bij jou. En er zullen makers zijn die dat geweldig vinden om te maken. Want ik al zei, er zijn ook researchers, collega's die zeggen, nou, ik moet er niet aan denken om een jaar lang.
Nee.
Snap je? Dus het moet bij je passen. En, maar wat ik wel echt vervelend vind, is inderdaad, dus nu ook als eindredacteur krijg ik soms ook plannen en dan staat er, er zit ook een wethouder in, dus het wordt zoiets als schuldig. Snap je? Dus dan denk ik, maar zo, ik vind het zo simplistisch ook. Ja.
Maar jij zegt, het is straalt heel veel liefde uit. Maar het is dus ook dat denkproces. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig hoe dat proces dan verloopt.
Wat er vooraf gaat aan... Ja, dat
en tijdens.
Ja, dat is heel ontzettend veel tijd is daarin gestoken. Dus Sarah en Esther zijn samen, al voor ze bij mij kwamen, wat ik al aangaf, eindeloos hebben zij met elkaar daarover zitten praten. Het is ook wel een hele hoge lat. Heel veel inspiratie opdoen. Zij waren toen heel erg geïnspireerd door The Wire. Nadenken over hoe ga je iets vertellen. Voortdurend elkaar aanscherpen. Dus bij Schuldig is dat dan met Sarah, Esther, Chris en mij geweest. Maar bij Klas was Daan Bol daar ook bij. Die zei de hele tijd, wat gebeurt er bij jouw personage? Wat willen we vertellen? Waar staat het voor? Er gaat heel veel tijd zitten echt in het uitdenken van, wat wil je vertellen? En als je die tijd niet neemt en je gaat in een soort format denken, dan sla je het altijd plat. Volgens mij voel je dan ook de liefde niet. En het is ook wel misschien een beetje, we hadden het er laatst over, toen we elkaar weer spraken van, het is ook wel een beetje, hoe ver wil je erin gaan? Wij verliezen onszelf dan misschien enigszins helemaal in zo'n serie. Dus ja, je hebt er bijna geen leven naast. Dus je kan je ook bedenken, misschien is dat ook overdreven. Ja. Maar ja, dat is een keuze. Dat is iets wat je... Ja.
Kun je dan eigenlijk wel mooie dingen maken als je weinig tijd hebt? Of is het dan puur een beetje... dan heb je ook een flinke dosis geluk nodig misschien. Ja, je mag...
Moeilijke vraag.
Nou, ik ben er namelijk steeds meer... Ik ben er wel vaak van overtuigd. Ik heb nu 3 jonge kinderen. Ik merk wel dat mijn dingen die ik maak iets minder goed zijn geworden, omdat ik er gewoon minder weekenden en avonden aan kan besteden. En dat juist de momenten waren dat het soort van... Hè, wat je zegt, dat er over nadenken, aanscherpen, nog eens aan gaan zitten. Erop broeden. Dat zijn nu momenten dat ik luis aan het verscholen ben.
Ja, maar dat kan, hè. Dus, kijk, wat ik heel belangrijk vind is, want daar hadden we het net ook over, ik vind dus niet dat alles zo gemaakt moet worden.
Nee, maar je merkt
wat ik graag zo doe.
Ja, maar iedereen wil dat. Ja, ik wil dat eigenlijk ook graag. Maar het feit is wel dat die tijd is er natuurlijk gewoon vaak niet bij televisie. Vanwege de budgetten en...
Ja, maar wij steken ook... Het is niet altijd dat alles maar betaalt.
Nee,
ik denk dat
okay,
wij
maar...
misschien allemaal wel dubbels over hebben gewerkt, dus dat we betalen.
Ja.
Het is ook een soort van passie.
Ja. Nee, het is ook passie, maar het is natuurlijk ook wel... Ik weet niet, hoeveel draaidagen had je per aflevering bijvoorbeeld bij Schuldig of Klassen, weet je dat?
Weet ik niet uit mijn hoofd.
Nou, maar bij tv-programma's moet het vaak gewoon soms echt wel gewoon snel erop staan. En ook weinig
ook
tijd
gemaakt
voor research.
Nee, maar dat moet ook gemaakt. Dat bedoel ik. Het is heel belangrijk dat dat ook gemaakt
wordt. Ja, vind je dat?
Ja, vind ik wel. Want je kan niet, anders kan je gewoon niets meer uitzenden als alles op die manier. Het is gewoon, je hebt allerlei verschillende vormen van, daarom zeg ik, je kan ook gewoon heel prima, wat jij doet, vertelt, een redactie, research doen. En dat wordt misschien ook een heel interessant programma. Het is niet dat het enige zaligmakende is.
Nee, maar je merkt wel, stel je toch voor dat je altijd dat je naar plekken toe zou kunnen gaan of met mensen kunnen spreken. Het wordt daar gewoon ietsje beter van.
Dat is zo.
Ik vind het ook het leukste als je naar plekken toe kan gaan, als het groots en meeslepend is en als je er helemaal in opgaat. Dus als je ik noem het zelf altijd een soort research crush. Dat je bijna een beetje verliefd wordt op een hoofdpersonage waar je mee bezig bent. En daar ook een beetje verslaafd aan bent. Heb jij dat?
Een research crush, ik zit even te denken. Nee, ik word niet verliefd op een hoofdpersoon, denk ik. Nee, maar wel, ik snap wat je bedoelt. Dat je heel blij wordt van een plek of een... Bedoel je dat?
Ja, of dat je...
Ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Dat je het soms gewoon... Staat te glunderen van...
Of dat je bevangen raakt van een persoon of een bijzondere persoon die je ontmoet hebt en daarin in iemands leven mag blijven kijken. Dat kan ik wel dan echt over vertellen aan al mijn vrienden. Dan is dat is waar je mee bezig bent.
Ja, precies. Nee, dat snap ik wel. Ja, dat, maar ik vind nogmaals dat niet voor alles hoeft, want dat is niet haalbaar. Dus ja, dan moeten gewoon ook andere programma's. Ik bedoel, jij noemt de Keuringsdienst van mij. Dat is gewoon heel anders. Dat is geen documentaire.
Ja. Maar dan is er net iets meer afhankelijk van geluk. Dan heb je dus ook wel eens een draaidag die niet zo goed is, die je dan toch erin moet doen, omdat het nou eenmaal er niet meer geld is of meer tijd. Nee, gewoon, het moet volgende week af. Ja. En we moeten het maar doen met deze kaasboer die niet goed kan praten of deze, snap je?
Nou, precies, maar ik vind het ook wel interessant. Ik zeg ook altijd, het is wel ook gewoon werk, hè, wat we doen.
Ja.
Dus soms hoor ik ook als, oh, en ik voel me niet... En soms gaat het zoveel over emoties, zeker in de documentaire scene, van, oh, ik struggle met dit. Maar ik denk, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon, dit is wat we doen. Het is gewoon best complex werk. En het is heel soms emotioneel beladen werk, maar het is wel ons vak. Dus ja, soms moet je misschien ook gewoon huur betalen. En dan maak je gewoon zoiets met drie kinderen. En dan denk je, nou jammer dat shot erin moet, maar het moet.
Ja. Nee, en als we nog maken, kun je ook dan inderdaad mooie dingen maken. Je hebt misschien iets minder de garantie. Ik heb het gevoel dat bij schuldige klassen je toch er zoveel tijd en liefde instopt dat je denkt, nou, nu moet het bijna wel mooi worden.
Maar toch. Ik zeg dat er wel bij, want wij dachten bij schuldig echt, wij waren best wel, wij wisten echt niet dat het goed zou worden. Oh ja. Goed ontvangen zou worden. En bij klassen dachten we, oh mijn god, die lat ligt zo hoog. Yes. Iedereen ging zeggen, nou, daar gaan ze weer,
het tweede
hoor.
Album.
En wij dachten,
precies.
Nou, dan zal je het zien. En ik denk als researcher ook, vind ik ook altijd wel belangrijk, dat zeker bij mensen die researcher willen worden, die denken allemaal, oh, dan ga je op pad en dan vind je dus die gedroomde hoofdpersoon. Maar ik ben na 30 jaar iedere keer denk ik weer, oh mijn god, ik ga niemand vinden. Ik weet gewoon nog dat, volgens mij is dat een overleg met de NPO en Esther en Sarah, die zaten in de redactie al helemaal te bedenken over straks als de serie gelanceerd wordt, zussen me zo. En ik had gewoon nog helemaal geen hoofdpersoon gevonden. Mm. Ik was helemaal nat geregend, kwam ik binnen, ik dacht, oh mijn god, ik moet nog al die mensen gaan zoeken. Ik denk iedere keer, misschien vind ik ze wel niet. Maar het is gewoon ook, dat is ook het leven of zo. Ja. Documentaire is geen fictie, dus misschien vind ik ze wel niet. Ja, het is altijd toch jezelf bevragen of het gaat lukken. En ik vind soms wel, ja, ik weet niet, soms zie ik wel echt zo ook nieuwe filmmakers, die hebben allemaal meteen zoiets, het moet meteen lukken en ik moet ook meteen een gouden kalf en het moet meteen, maar ja, dingen mislukken heel vaak. En qua mensen vinden voor series of voor films, er zijn gewoon heel veel heel oninteressante mensen in de wereld. Ja, ik word heel vaak door mensen benaderd van, je zou een film over mij moeten maken.
Ja, dat ja.
Hoeveel mensen wel niet, ik heb een heel interessant onderwerp en dan denk ik, mwah. Er zijn gewoon niet zo heel veel hele boeiende mensen. Dus het is best moeilijk om verhalen en mensen te vinden die echt je bij je keel grijpen of zo, weet je wel? Dus het is ook een beetje een soort misverstand. Dat hoor ik soms ook eens. Dan ga je op de fiets en dan haal je die. Ik geloof dat het een keer bij De Wereld Draait Door werd gezegd door Matthijs van Nieuwkerk. Die zei toen overschuldig. Ja, dan rijd je Amsterdam-Noord in. Nou, dan kan je ze opscheppen. Mm. Al die mensen met schulden. Dat was ik echt helemaal al zielig. Want toen dacht ik, hoezo opscheppen? Ik heb daar echt maanden met mensen gesproken die op papier heel hoge schulden hadden, maar zich niet leende voor een serie. Nee. Dus je kan wel een soort interessant verhaal hebben van iemand die 80.000 euro schuld heeft, maar als je die persoon niet voelt, kan een krantartikel over schrijven, maar niet een serie mee maken. Dus het idee dat je dan gewoon op straat een soort van mensen op gaat harken en dat iedereen dat ook wel wil, want het is natuurlijk ook nog best wel een taboe, dus je moet ook nog eens zorgen dat mensen het wel durven om dat te vertellen. Ja, dat vond ik toen echt, dacht ik, oh ja, dat is echt zo'n raar soort misvatting.
Ja.
En als je ze dan wel vindt, wat voor gevoel krijg je daar dan van?
Ja, dan ben ik natuurlijk super blij. En denk ik, we gaan nu wel echt een verhaal kunnen vertellen waarbij je dus iets groters kan vertellen. Maar je geeft eigenlijk die schuldenproblematiek een gezicht van allerlei verschillende perspectieven. Dus niet alleen de mensen met schulden, maar ook degene die moeten zorgen dat de schulden afgelost worden. Ja, dan is het, als het allemaal samenvalt, is dat natuurlijk super fijn.
Ik ben nog erg nieuwsgierig naar iets. Want we hebben het over vertrouwen opbouwen met je hoofdpersonen. En je zei ook, je bent als researcher een chameleon en je moet meebewegen en jezelf op de achtergrond zetten. Maar hoeveel geef je van jezelf? Hoeveel vertel je aan mensen over jezelf?
Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik vertel altijd heel veel over mezelf. Ja, dat is een goede vraag. Grappig, dat doe ik wel, ja. Omdat ik altijd denk, het is heel belangrijk dat zij snappen dat ik ook gewoon maar van alles meemaak. En ook niet een of ander journalist ben of iemand die van buitenaf in iemands wereld wil duiken. Dus ik geef altijd vrij veel, vertel ik over mezelf, ja.
Terwijl en jezelf ook wegcijfert, zei je.
Jawel, maar meer als in dat zij ook snappen dat ik niet een interviewer ben, nee, die precies, alleen maar vraagt. Dat is natuurlijk ook best wel vervelend. Als iemand alleen maar gaat, en hoe is dat nou? En waarom heb je zo over... Dat je nooit iets over jezelf vertelt. Dat is natuurlijk gek. Want jij wil ook gewoon... Je wil dat zij ook snappen dat jij ook maar gewoon een mens bent.
En omdat je iets wil geven. En misschien ook soms op zoek bent naar wat deel je met elkaar. Want als je iets hebt wat je deelt, dan hoef je misschien niet altijd over de schulden te praten, maar misschien over hoe leuk je kat is. Dat je ook een klein gesprekje met iemand kan hebben.
Ja. Nou, het is wel belangrijk dat iemand snapt dat je begrip hebt voor die situatie waar iemand in zit. Wat dat ook is. Of iemand eenzaam is of schulden heeft. Of met een. Maar bijvoorbeeld bij klasse, mijn dochter, die heeft echt. Oorspronkelijk kreeg zij praktijkonderwijsadvies. Heeft een heel moeilijk leertraject achter de rug. En ik merkte wel in de research dat dat echt hielp. Dat ik gewoon heel goed snapte hoe moeilijk het is als je niet mee kan komen op onderwijsgebied. Dus dat heb ik wel vaak ook benoemd. En dat hielp wel, omdat mensen dan toch zien, ze zouden kunnen denken, dat is een of andere journalist uit de grachtengordel, ja, die haar kind op VWO heeft zitten. Maar mijn dochter die is echt door de bitterste onderwijstrajecten heen gegaan. Ja. En dat hielp wel, want daardoor snapte ik ook wel goed, ook in research, van wat zijn de factoren die daarin meespelen. Ja, dus.
En mag je dan iemand helpen? Of ben je dan geen researcher meer?
Ligt eraan, wat bedoel je met helpen?
Nou, de mensen waar je de kinderen uit klassen een keer helpen met hun huiswerk. Of een keer een boodschapje doen voor Dennis van de dierenwinkel. Gaat dat een grens over of niet?
Nee, ik doe wel altijd, zeg maar, bijvoorbeeld als wij gaan filmen bij Dennis, dan nemen we wel net even een extra grote tas boodschappen mee. Bijvoorbeeld voor de lunch, weet je, dan neem je iets extra's mee. Of ik zeg maar wat, als ik bepaalde dingen over heb in mijn huis en Anissa en oma konden dat gebruiken, dan nam ik dat wel eens mee. Maar meer echt als onverwachts, niet iets waarbij ze erop gaan rekenen dat je iets meeneemt. En altijd toch meer vanuit, ja, het kan een leuk aardigheidje zijn en helpen, ja. Kijk, bijvoorbeeld bij klassen was ook wel eens dat iemand aan mij vroeg, welke school zou jij kiezen, een moeder? En dacht ik, ja, daar ga ik nu niet. Jullie moeten wel zelf natuurlijk gaan kiezen. Dus dat is wel, je moet wel toch een bepaalde afstand daarin houden. Ook omdat het voor de vertelling belangrijk is. Het zou natuurlijk heel raar zijn als ik iemands, ik zeg maar wat, iemand wordt bijna uit zijn huis gezet en dan ga ik zijn huur betalen zodat het niet gebeurt. Ja, dan ga je grenzen over.
Lastig. Ik heb één keer gedraaid, prachtige scène bij een pandjesbaas in Breda. We zouden gaan rijden met zijn Bugatti van 8 ton of zo. Maar de accu was leeg. Wat natuurlijk heel grappig is op televisie. Maar toen gingen dus mijn camera en geluidsman hem helpen met die accu opladen. En ik had daar gewoon ook helemaal geen regie meer over. Ik zei, jongens, laat hem nou even... Dat kon ik toen achteraf pas zeggen, maar hij stond erbij van, laat hem nou even aankloten met die accu. Want
dat is wel een interessant voorbeeld.
Iemand zijn Bugatti niet aan de... Of Lamborghini, wat was het, niet aan de praat krijgt. Ja. Die zijn ook uiteindelijk het niet kunnen gebruiken, dus...
Nee, interessant is dat. Ja. Dat vind ik wel een goed voorbeeld. Dat je dus in je hoofd, wat ik eerder zei, tuurlijk, je bent helemaal aan het zoeken en aan het kijken. En je bent ook gewoon een soort menselijk contact met mensen aan het opbouwen. Maar tegelijkertijd ben je ook, het is een vak. Dus je bent ook aan het filmen. Dus je moet ook inderdaad die keuze maken. Ga ik wel of niet filmen? Is dit wel of niet te gevoelig? En zoiets als dit laat soms iets ontstaan.
Ja, dat was een heel mooi, hele mooie scène geweest.
Nou, wij hebben laatst moest een student een nachtkastje in elkaar zetten op haar kamer. En ze was eerst aan het worstelen en ze heeft een tijdje zitten worstelen. En toen hebben we even stilgelegd, zijn camera en geluid mee gaan helpen met in elkaar zetten van het kastje. En de laatste stukken heeft zij weer zelf gedaan.
Maar die arme camera en geluidsmannen zijn ook altijd zo van die goedzakken. Die willen natuurlijk ook niks liever dan iemand...
Stonden met briefjes en schroevendraaiers.
Ja, ik heb wel echt de ervaring dat cameramannen, die met wie wij werken, die gaan niet ingrijpen. Die denken wel echt, laat ons staan. Dus ja.
Hey, we hebben één vraag die we altijd aan iedereen stellen aan het einde. Stel, je zit nu te luisteren en je wil researcher worden... Of je bent beginnend researcher. Wat zou jij haar of hem mee willen geven?
Inderdaad, haar of hem. Hè? Ja. Inderdaad, het zijn heel veel vrouwelijke researchers. Waarom zijn er zo weinig mannen, denk ik altijd. Kijk, het allerbelangrijkste dat ik mee wil geven... zie het ook als een apart beroep. Het is echt iets anders als wat ik echt vaak zie. Is mensen zien research als een opstapje om misschien te gaan regisseren. Maar ik denk altijd, je kan er echt voor kiezen om het vak researcher uit te oefenen. Dus zoek uit wat bij jou het beste ligt. Welk type researcher je bent, als je dat zou willen. En bekijk ook of je het inderdaad mogelijk echt interessant vindt om dat ook te zijn. Ik ken namelijk geen enkele andere researcher... in Nederland, behalve ik, die niet ook eigenlijk wilde maken. Ga maar zoeken. Ja? Ik denk, ze zijn er niet. Iedereen denkt, ik wil eigenlijk ook regisseur worden.
Jij ook, Yvette? Wil jij ook? Jij doet regie natuurlijk.
Schande, ja, ik doe...
Je gaat regie doen, toch?
Ja, ik doe,
verraden.
Ik doe ook regie, maar ik sluit me helemaal bij Manon aan dat je... Ik zeg tegen mensen, ik doe ook itemregie, maar ik ben qua karakter een researcher.
Nou, ik vind het soms verwarrend in dit vak dat mensen altijd denken dat je alles per definitie ook kan. Het is niet zo dat als je een goede researcher bent, je ook een goede regisseur bent. En het is ook niet zo als je een goede regisseur bent, dat je ook een heel goed filmplan kan schrijven. Schrijven is weer iets heel anders dan regisseren. Het is ook niet zo, er zijn heel veel mensen die aan het multitasken zijn en alles kunnen. Dat is er, alleen ik vind niet dat je dat per definitie... Als mensen zeggen, ik ben maker, dan denkt iedereen dat je alles maar kan. Maar je hebt soms echt wel een soort expertise.
Ja.
En kan je soms bedenken, het is ook gewoon fijn om uit te zoeken welk type research bij mij ligt. En dan is mijn volgende tip echt een hele belangrijke. En dat is namelijk, ga op pad. Ga niet achter internet zoeken. Maar ga gewoon met mensen praten en ontdek gewoon wat jou ligt. Wat je interessant vindt. Ja. En durf ook een beetje te dromen en dingen uit te zoeken, gewoon op pad te gaan. En ook, het is een mindset, dus je moet ook gewoon... Je kan niet zeggen, ik ga nu tussen 10 en 12 even researchen. Het is gewoon een soort voelsprieten ontwikkelen en aanstaan. Ja. En als je bij iemand thuis bent, dan dat je oplet, weet je, wat zegt dat huis over die persoon? En dat je niet alleen maar daar gaat zitten met een aantekeningenboekje... En vragen, maar kijk gewoon, leer jezelf te ontwikkelen door te kijken naar wat voor lagen er nog onder iemand zitten.
Nou,
dat is mijn tip.
Heel goed. Dat is mijn huis te nemen.
Zou jij een researcher kunnen zijn?
Nou, ik heb dit ook wel in me, maar mijn ego is dan denk ik weer te groot. Merk dan toch dat ik weer te snel
dat
over
stukje
mezelf
wegcijferen.
Ja, te snel over mezelf aan het ouwe hoeren ben of zo. Maar ik ben ook wel iemand die tegen wildvreemden aan gaat ouwehoeren. Dat vindt mijn vriendin ook stond vervelend volgens mij.
Maar dan over jezelf? Of vraag
jij
dan aan
de gewoon meer dat je gewoon. Ik vind het ook in het buitenland bijvoorbeeld heel leuk om dan met andere reizigers te gaan praten of zo. Terwijl sommige mensen natuurlijk zoiets van, we zijn toch lekker nu met z'n tweeën gezellig. Of met,
misschien is dat de vraag van, ga je tegen iemand aan ouwehoeren of ga je iemand aan luisteren?
Ik vind het super interessant om een andermans verhalen te horen en zo, weet je wel. Ik denk dat ik geen goede researcher zou zijn... omdat ik zelf te aanwezig ben. Te druk ook aanwezig. Ja, ja. Ja,
het is wel interessant, want ik heb voor Michiel van Erp... wel eens een draaidag overgenomen. En dan, hij is bijvoorbeeld heel goed als hij binnenkomt... dan is er gewoon een soort sfeer. Hij is zo'n... hij heeft zo'n bijzondere uitstraling... waardoor iedereen gewoon boven zichzelf uitstijgt. Hè? Dus er ontstaat iets. Maar dat heb ik dus... met een camera erbij niet. Dus nee. Ik kan heel goed met mensen praten als er geen camera bij is. Maar het is niet dat als ik met een cameraman binnenkom, ik hetzelfde sfeertje voor een draaidag kan. Oh ja. En dat is gewoon, kan organiseren. Het is gewoon echt een ander soort kunst.
Ja.
Het is ook de kunst van het jezelf onzichtbaar maken, zodat je de situatie kan observeren zoals die er ook zou zijn als je er niet zou zijn.
Ja, klopt. En dan is bij regie is het natuurlijk belangrijk dat je dat ook kan, maar daarnaast ook kan toeslaan op het moment dat je... Ja, dus is, ja, het is toch echt weer een ander vak.
Ja.
Ja. Ja, daar gaan je vast ook met mensen voor interviewen.
Oh, zeker.
Het is een ander vak.
Bedankt, Manon.
Graag gedaan.
Veel geleerd. Ik hoop dat veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door je. Veel nieuwe researchers bij komen.
Ja. Dat hoop ik ook.
Bedankt.
Dankjewel.